We gaan de Bijbel opendoen in de brief aan de Hebreeën. En vanavond wil ik met u nadenken, met name over Hebreeën 10, vers 25. Maar we gaan eerst wat andere versen lezen uit de Hebreeënbrief en we beginnen in hoofdstuk 2. En als je een Bijbel bij je hebt of een Bijbel-app, wil ik je van harte uitnodigen om met me mee te lezen. Hebreeën 2, vers 1 beginnen we. Hebreeën 2, vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Dat woord moet u even onthouden, afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Hoofdstuk 3, één bladzijde verder, hoofdstuk 3, vers 12... tot en met 14. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde, want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dan bladeren we door naar Hebreeën 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Ik lees vanaf vers 7... Ik denk dat de HSV heeft dat ook zo vertaald, dat dat profetisch over de Heer Jezus gaat. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffers en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en ze hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Ik lees verder in vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en een levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Laatste stukje van vers 32. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard in de wetenschap, dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover het gedeelte uit de Hebreeën 10. Ik heb even wat meer versen gelezen, ook voor een stukje context. Het thema voor vanavond, broeders en zusters, is de grote dag nadert. De grote dag nadert. Je vindt dat in vers 25, waar de apostel zegt, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En ik wil in deze boodschap een aantal aansporingen geven in het licht van Jezus' spoedige wederkomst. Dus de grote dag nadert en ik denk dat dit gedeelte en daardoor ook de boodschap van vanavond ons aansporingen geeft in het licht van Jezus' spoedige wederkomst. Misschien goed om te beginnen met even met de Hebreeën. Ik wil daar vanavond niet te veel over zeggen, maar wie waren dat? De Hebreeën aan wie deze brief geschreven zijn waren Messias beleidende Joden. Die behoorden tot de tweede generatie. Zij hadden de Heer Jezus niet zelf gezien. Mogelijk ook veel van de apostelen niet gehoord. Maar Hebreeën 2 zegt dat ze hen gehoord hebben die de apostelen gehoord hebben. Dus ze zijn een volgende generatie. Zoals wij eeuwen later ook een volgende generatie zijn van Jezus gelovende mensen. En deze mensen waren tot geloof in de Messias gekomen, Jezus Christus. Ze waren bekend met de oud-testamentische offerdienst, de dienst die God aan Israël had toevertrouwd. En door de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus, die de vervulling is van al deze profetieën, waren ze het plaatje gaan zien. Beter gezegd, had God hun denken verlicht en was hun oog gevallen, hun liefde ontstaan voor de Heer Jezus Christus, die eigenlijk de vervulling is van al die offers. Als een Jood dat gaat zien, dat is leven uit de dood. Lees ook Romeinen 11, waar Paulus spreekt over de toekomstige bekering van de Joden. Leven uit de dood, zegt hij, als de Joden tot gelovende Messias Jezus zullen komen. Dat was bij hen gebeurd. Zij behoorden bij dat, zeg maar, dat kleine overblijfsel die Jezus hebben erkend. Maar, met dat ze onderweg gegaan waren, met dat ze wat geestelijke groei hadden doorgemaakt, was er verdrukking gekomen. Daar zouden wij niet van moeten schrikken. Want Jezus heeft gezegd tegen iedere volgeling, in de wereld zul je verdrukking hebben. Ieder die godvruchtig wil leven in Christus Jezus, zegt de apostel Paulus, die zal vervolgd worden. Ook zij. Ook wij. Ik kom daar straks nog op. Maar wat had die verdrukking met hen gedaan? Ze waren achterop geraakt. Dat is eigenlijk de toon van de hele brief. 13 hoofdstukken. Je zou misschien denken, tjoh, dat is een hele lap tekst. Maar als je een roman leest, dan lees je soms ook in één keer door. En soms kan dat helpen om zo'n brief eens in één keer door te lezen. En je ziet dat de teneur van het verhaal is, ze zijn achterop geraakt. Er zitten in dit boek, in deze brief, een aantal serieuze aansporingen. Bijvoorbeeld die ene uit Hebreeën 2, waar de apostel zegt, jullie moeten opletten dat jullie niet de enige tijd gaan afdrijven. Afdrijven. Vindt u dat een gevaar, geestelijk gezien? Vindt u dat een realistisch gevaar? U hebt ongetwijfeld het nieuws gevolgd in de achterliggende zomerperiode. Ik vond het aangrijpend om te lezen, maar er zijn deze zomer opnieuw ontzettend veel mensen verdronken. Het was warm weer, veel mensen gingen zwemmen. Ik ben zelf in Zeeland opgegroeid, dichtbij het strand. Ik heb zelfs een tijdje op het strand gewerkt. Bij die palen moesten we mosselzaad afkrauwen. En ik had een oude baas, een echte visserman, die altijd tegen mij zei: Leander, niet dieper dan je middel. Je moet de zee en de kracht van de zee respecteren. Want op het moment dat je, zeg maar, grip verliest, dan drijf je af. Afdrijven. Het is meegevoerd worden. Deze zomer is dat een beetje uitgelegd, hè, met die mui. Vreselijk om te lezen. Je kan helemaal begrijpen dat als het je overkomt in zee, dat je in paniek raakt. Afdrijven. Ik denk als je zo'n bericht op nws.nl leest, dat je even schrikt. En dat je denkt, tjoh, wat vreselijk. Ik zou je willen vragen, heb je dat ook als je Hebreeën 2 vers 1 leest? Afdrijven. Vreselijk. Meegenomen worden. Je zou kunnen zeggen, ingepakt worden. Natuurlijk door de boze, maar die heeft daar zijn manieren voor. Waardoor je uiteindelijk het zicht op Jezus verliest. En de stroom in je leven niet meer kruisgericht is. Niet meer Jezusgericht is. Maar wat ook. Wereldgericht, ikgericht. Het is eigenlijk een pot nat. Je drijft af. Je bent geestelijk in gevaar. Dat gold ook deze christenen. En daarom, wat geweldig, dat de apostel zegt, ik neem mijn pen. En lieve broeders en zusters, zegt hij, ik begin jullie opnieuw de dingen te vertellen die ik jullie eerder heb verteld. Of die jullie eerder verteld zijn. En waar gaat hij over spreken? Nou, niet over een nieuwe leer. Hij gaat spreken over de persoon en het werk van Jezus Christus. En het is een heerlijke brief geworden, die als je hem doorleest, vooral de hoofdstukken 5, 6, 7, 8, 9, 10, tot en met vers 18, die eigenlijk alleen maar gaan over wat Christus, de hoge priester, het lam van God, de Messias, gedaan heeft. Hoe hij de belofte heeft vervuld en hoe zijn dienst heerlijker is dan de dienst van Aaron, heerlijker is dan de dienst van Mozes. Zijn offer heerlijker is dan de offers die gebracht werden. En het is Christus en Christus alleen. Wij hebben echt de prediking van de Heer Jezus nodig. Wij hebben geen nieuwe leer nodig. Wij hebben geen sensatie nodig. Weet u wat wij nodig hebben? Wij hebben Jezus nodig. Wij hebben het nodig dat we Jezus zien. En dat Hij onze verzadiging is. Dat lied net. Het trof me eigenlijk opnieuw. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bid ik aan. Ik heb genoeg aan Hem, maar nooit genoeg van Hem. Dat is the safest place on earth. Dat is de veiligste plek op aarde. In aanbidding voor de Heer Jezus. Ze waren het kwijtgeraakt. Maar de apostel zegt, ik leg het jullie opnieuw uit. Ik predik het jullie opnieuw. Daarom is prediking, daarom is een woordstudie van belang. Wij moeten Jezus zien. En met dat hij dat gedaan heeft, tot en met 10 vers 18, zet hij geen punt. En dan volgt een nogal aansporend gedeelte vanaf vers 19. Wat daar volgt is een aantal aansporingen. Ik noemde dat net aansporingen in het licht van Jezus' spoedige komst. En als je een HSV hebt, dan zie je dat die aansporingen allemaal op dezelfde manier beginnen. De eerste, vers 22, laten wij tot hem naderen. Vers 23, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Vers 24, laten wij op elkaar letten. Vers 25, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Je hebt er zo een aantal op een rijtje. Dus, even samenvattend, dat hele blok over de Heer Jezus, waar die vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk over schrijft, dat is één verheerlijking van Christus. En dan zegt hij, conclusie, laten wij. Je zou kunnen zeggen, volharden. Laten wij Jezus blijven volgen. Weet je wat mij opvalt? Daar kom ik zo nog op, maar dat deze aansporingen hebben een wij-karakter. Hij zegt niet, let erop dat u, of laat ik, maar laten wij. Dat blijkt natuurlijk helemaal uit vers 25, dat we de onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten, en vers 24. Maar heel duidelijk is dat hij deze christenen, deze messiasbelijdende joden, naar elkaar toe drukt. Jullie samen, zegt hij. Het solo geloof overwint niet de eindtijd. Als je dat nog altijd gelooft, dat je denkt dat je in je eentje, ik heb geen broeders en zusters nodig, de eindstreep haalt, dan vergis je je pijnlijk. Laten wij. De gemeente, de gemeenschap van heiligen is geen overbodige luxe, is een zeer noodzakelijk onderdeel. Goed dat u er vanavond bent. En de aansporingen die we nu één voor één gaan bekijken, die hebben echt een profetisch karakter. We hebben natuurlijk een beetje die coronatijd achter ons. Nou, ik denk dat we echt moeten oppassen om daar al te stellige uitspraken over te doen. Dat ga ik vanavond niet doen. Maar ik denk wel één ding, is dat die coronatijd ons leert wat in de gemeente werkelijk van belang is. Ik heb er een aantal gevonden. Een aantal aansporingen. Soms vatten ze een beetje samen, soms zijn ze letterlijk de tekst. De eerste, ik ga nog een aantal met u langslopen. De eerste die ik wil noemen, wat in de eindtijd, in het licht van Jezus' spoedige komst van belang is. Omdat de grote dag nadert, de grote dag van Christus' wederkomst, is één liefde voor Jezus. Liefde voor Jezus. Ja, daar val je natuurlijk niet van je stoel, want je zegt, ja, dat klinkt bekend in de kerk. Hoe kom je daarbij? Nou, eigenlijk is dat een afgeleide, dat zinnetje liefde voor Jezus, een intieme omgang met Jezus, mag je ook zeggen. Dat is eigenlijk een beetje een afleide van die eerste verse, vers 19 tot en met 22a. Hij legt daaruit, joh, je hoeft niet meer voor het voorhangsel te blijven. Christus heeft het voorhangsel doen scheuren. Je kunt als christen, je kunt het heilige der heiligen binnen en daar kun je gemeenschap hebben met een heilige God. Je hoeft niet bang in het voorhof te blijven staan. Nee, dat lied wat we zingen, ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij, is een geestelijke werkelijkheid. We worden door God uitgenodigd om intiem te zijn in het heilige der heiligen. U blijft netjes op uw stoel zitten en ik blijf netjes op mijn plek staan als we dat zo horen. Maar voor een Jood was dit ongehoord. Echt ongehoord. Dat je als leek het heilige der heiligen binnenging. Daar woont God. Eén keer per jaar op Yom Kippur ging de hoge priester. En de Talmud zegt dat ze de hoge priester een touwtje om zijn voet bonden. Want die plaats, het heilige der heiligen, was zo heilig. Stel dat hij een verkeerde handeling zou doen. En door de heiligheid van God getroffen zou worden. Dan konden ze hem van afstand, zonder naar binnen te gaan, eruit slepen. Met het touwtje aan zijn voet. En wij lezen hier zomaar, ga in het heilige der heiligen. 24 uur per dag, niet één dag per jaar. Alle dagen van het jaar, alle uren van de dag, alle minuten van de dag, in voor- en tegenspoed, mag je naderen tot voor de troon van God, zonder touwtje aan je voet. Hebreeën zegt op verschillende plekken, met vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid is niet een gevoel van, hé, ik mag het. Maar vrijmoedigheid in de Bijbel is een recht. Een recht wat je mag nemen, wat God je heeft gegeven. Je mag binnengaan. Eigenlijk zegt dat gescheurde voorhangsel, hartelijk welkom. Hier is uw God. Het offer is gebracht. De prijs is betaald. Kom, laten wij aanbidden. Liefde voor Jezus. Je zou kunnen zeggen, een intieme, diepe omgang met God. Die gebaseerd is op de verdiensten van Christus. Je blijft niet in dat voorhof staan. Dat kan vandaag de dag ook nog, heel vroom. In het voorhof staan de bidders. Heren, wilt u geven? Heren, zou u mij willen geven? Heren, zou ik misschien? Heren, is het misschien waar? Dan sta je in het voorhof. In het heilige staan de dankers. Die zien de tafel van de toonbroden. Die zien het licht. Die zien het reukofferaltaar en ze danken. Prachtig. In het heilige der heiligen zijn de aanbidders. Dat zijn zij die het hart van God zien, geopenbaard in Jezus Christus. En hun positie als kind, als verzoende, als geadopteerd in het huisgezin van God innemen. En zeggen wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. En daarom heb je omgang met hem, heb je liefde voor hem. Mensen die de inhoud van het nieuwe verbond begrijpen. Met Israël gesloten, door de Heer Jezus verdiend, maar door de Heilige Geest ook vandaag al voor ieder die Jezus gelooft, beschikbaar. Liefde voor Jezus. De Bijbel zegt, Romeinen 5 vers 5, dat was de lievelingstekst van Corrie ten Boom, dat de liefde Gods in je hart wordt uitgestort. Vroeger zei je, toen ik nog midden in de wereld leefde, hadden we een keer huisbezoek. En er kwamen twee ouderlingen bij ons thuis op de bank. En ik was niet bepaald de braafste, maar ouders zeiden, misschien moet je er toch bij komen zitten. Ik had daar natuurlijk niet zoveel trek in. Ik was met heel andere dingen bezig. En dan zat een oude ouderling voor me. En zei, ja Leander, jij denkt waarschijnlijk hè, dat het dienen van de Heere God vreselijk saai is. Ik zei niks, maar ik dacht ja. Hij zei, wacht maar tot de liefde Gods in je hart wordt uitgestort. En ik keek hem aan. Maar nu ga ik een beetje begrijpen wat hij bedoelt. Wacht maar totdat God je zijn zoon laat zien. Wacht maar totdat dat stenen hart wordt weggenomen en naar een vlezen hart voor komt. Wacht maar dat je gaat zien de heerlijkheid van God in de Heer Jezus. Corrie ten Boom zei, de liefde van God wordt in je hart uitgestort. Dat is het nieuwe verbond. Dat is belangrijk. Je kan het ook zo zeggen dat je je binnenkamer op orde hebt in deze tijd. Vlak voordat die grote dag komt. Dat je met hem wandelt. Afgelopen zomer waren wij met ons gezin op de camping. En we hebben best wat christenen gesproken. En ik weet het niet, misschien heb ik het meer gehoord dan u, maar ik heb best wat christenen of mensen die wat met het christelijk geloof hebben gesproken, die me verteld hebben, weet je, in de coronatijd zijn we eigenlijk ons geloof kwijtgeraakt. We zijn de online diensten een beetje beu. We zijn een beetje uit het ritme. Het staat niet meer in onze gezinsagenda. Nee, kerk is een beetje van onze horizon verdwenen. Ik zie ons niet zomaar weer een kerkdienst binnenstappen. Wat overleeft de coronacrisis? Niet zozeer een ritmische kerkgang. Niet zozeer een agenda waarin de kerkdiensten staan vermeld. Niet zozeer een gewoonte, al heb je ze tientallen jaren uitgeoefend. Wat overleeft de crisis? Dat is geloof dat gericht is op de persoon van Jezus. die door liefde in het hart met de hemel verbonden is. Kerkdiensten of niet. Ik ben een voorstander van samenkomsten. Daar komen we zo nog op terug. Maar het feit dat we van samenkomst tot samenkomst gaan, garandeert ons niets. Het is het werk van de Heilige Geest in ons. En de persoonlijke omgang met Jezus, dat de crisis overleeft. Liefde voor Jezus. Ik ga naar het tweede kenmerk. Tweede aansporing voor christenen in de eindtijd. Tweede is vers 22b. Vers 22b, daar staat. Ik lees even het hele vers. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Eén was liefde voor Jezus op grond van het werk van de Heilige Geest in ons. En de zegeningen van het nieuwe verbond. Het tweede is het belang van een waarachtig hart. Heb, je zou kunnen zeggen, als je het als aansporing formuleert, heb een waarachtig hart. Hier zie je dat, hè? Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. En de volgende regel, nu ons hart gereinigd is. Waarom legt de apostel daar zoveel nadruk op? Ik denk dat dat alles te maken heeft met godsdienst van de binnenkant. Deze Messias-beleidende Joden waren heel erg bekend met een godsdienst van de buitenkant. Zoals God die had ingesteld onder het oude verbond. Maar hier gaat het om het gereinigde hart. Religie, ik noemde net het bezoeken van samenkomsten die in de agenda staan. Dat kan nog allemaal religie zijn. Dat kan nog allemaal buitenkant zijn. Maar waarachtig christenleven heeft te maken met onze binnenkant. En dat is in de eindtijd, kort voor de grote dag, ontzettend belangrijk. Dat we een waarachtig hart hebben. Om dat gedresseerde, gemodelleerde mensen die iets met het christelijk geloof hebben, de eindtijd niet overleven. Ik zeg het een beetje zwart-wit. Ik zal daar een voorbeeld bij geven. Ook voor een aantal kinderen die ik zie, of jongeren. Er was dus een man, die had een poes. En die poes had hij een kunstje aangeleerd. Hij had die poes geleerd om tussen zijn pootjes een kaars vast te houden. En op het moment dat dan zijn baas zeg maar een lucifertje aanstookt en die kaars vasthoudt, dan ging die poes zo zitten met zijn heel devoot met zijn pootjes omhoog en hield hij zo dat kaarsje vast. En die man had hem dat heel wat keren geleerd. En op een gegeven moment beheerste de poes het goed en er was een verjaardag en er was heel veel familie en ze zaten allemaal in een kring en hij pakte die kaars en hij riep die poes. En inderdaad, hij stak hem aan en die poes die vouwde zijn pootjes rond dat kaarsje en hij keek zo rond. Het was een prachtig gezicht. En een van zijn broers, die wist, de jarige gaat dat kunstje doen. En weet je wat hij had gedaan? Die had in zijn binnenzak een muis meegenomen. En met dat die poes daar, keurig gedresseerd, dat kaarsje omhoog hield en iedereen vol bewondering naar die poes keek en vol bewondering naar zijn baas, liet die broer die muis los en die gooide hem richting die poes. Nou, je snapt natuurlijk wat er gebeurde. Die kaars die rolde alle kanten op en dat beest pakte die poes. Waarom? Ja, dat is heel eenvoudig. Dat is de natuur. Dat andere, dat met die kaars, dat is hem aangeleerd. Je zou kunnen zeggen, dat is cultuur. Maar zijn natuur zegt liever een muis dan wat dan ook. Christen zijn is een zaak van natuur. In de wedergeboorte, zegt Petrus, hebben we de goddelijke natuur ontvangen. En in de eindtijd, kort voor de grote dag, gaat cultuur en natuur gescheiden worden. Begrijpt u? Een waarachtig hart, godsdienst van de binnenkant. De Bijbel spreekt daarover. Zalig zijn de reinen van hart. En daarom geloof ik dat het normale christenleven een leven is van voortdurend aan de hartbewaking zijn. Dagelijks je hart opnieuw aan de Heer toevertrouwen en zeggen, Heer, Psalm 139, zie en doorgrond mij en ken mij, want ik wil vanuit een waarachtig hart u dienen. Het gaat niet om goed gedrag. Dan kun je nog zo'n oudste zoon zijn. Maar het gaat om de binnenkant. Ik denk daarom, de apostel zegt, heb een waarachtig hart, dat het ook belangrijk is, broeders en zusters, dat wij spreken over ons hart. Dat we niet tevreden zijn met, is iemand in de samenkomst? Of post iemand op Facebook nog wel eens een Bijbeltekst? Of zie je dat hij zijn handen vouwt voordat hij gaat eten? We moeten doorprikken naar de kern van de zaak, bij onszelf, maar soms ook bij anderen. Hoe gaat het echt met jou? We moeten elkaar soms ongemakkelijke vragen stellen. En niet tevreden zijn als iemand netjes zijn pootjes om het kaarsje vouwt. Het gaat om het hart. Jezus was daar heel scherp op. De fariseeën, ik denk dat wij ervan onder de indruk waren geweest. Ze konden bidden. Wat een toewijding. Ze waren in de samenkomst in coronatijd. Maar Jezus zei, jullie naderen tot mij met jullie lippen, maar jullie hart houdt zich verre van mij. Heb een waarachtig hart, speel geen poppenkast, maak je leven in orde. Wees niet blij als wij uw geheimen niet zien. Maar weet dat God je geheimen ziet en kom in het licht. De derde is vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Dat is de derde aansporing. Ik zou die zo willen samenvatten. Blijf bij het woord van God. Hij die het beloofd heeft, is getrouw. De belofte van God voor ons zijn vervat in de Bijbel. We vinden ze in het onfeilbare woord van God. En als er vandaag de dag iets ter discussie staat, ik wil helemaal niet zuur doen of pessimistisch, maar we weten, het woord van God heeft altijd, ook vandaag, onder verdenking gestaan. En Jezus, op zoveel plaatsen prijst hij hen die zijn woord in acht nemen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Tegen Philadelphia, Openbaring 3, zegt hij, omdat u mijn woord bewaard hebt. Jullie, zegt hij, zijn gebleven bij het geopenbaarde woord van God. Jullie hebben acht gegeven op wat hier geschreven staat. Broeders en zusters, laten we gewoon openhartig met elkaar spreken. Lees je de Bijbel en tracht je hem zo letterlijk mogelijk uit te leggen, dan word je ook in het christelijke domein vaak als antiek verklaard. Soms uitgelachen door het intellect. Maar ik geloof dat de Heer Jezus ons oproept om in zijn woord te blijven. Als u in mijn woord blijft, zult u werkelijk mijn discipelen zijn. En dat plaatst ons in onze tijd voor een probleem. Tenminste, mij wel. Ik heb soms geen uitleg voor dingen. Ik heb niet altijd een passend of een bevredigend antwoord voor hen die het woord van God bevraagtekenen. Maar wat ik wel weet en wat ik van harte verlang, is dat ik zeg, ik wil van harte buigen onder het woord van God. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heren, ik vertrouw u, niet mijn eigen denken, niet mijn eigen ratio, al helemaal niet mijn gevoelens, maar ik vertrouw u op uw woord. Ik leef bij wat u hebt gezegd. Wat is dan het effect? Nou dit, dat je de belijdenis van de hoop kunt vasthouden. Want eerlijk is eerlijk, als je hieraan gaat sleutelen, Laten we dat noemen. Als je gaat sleutelen aan de lichamelijke opstanding van Jezus Christus. Hoe intellectueel het ook mag klinken. Hoe exegetisch briljant het ook mag lijken. Het is het niet, maar het mag lijken. Waar sleutel je aan? Aan de belofte van de hoop. In de vorige eeuw, in de jaren 60, 70, 80, is de opstanding van de doden ter discussie gesteld. Vrijzinnige predikanten, toen was het nog een schande, vandaag de dag is het normaal, begonnen te twijfelen aan Jezus' werkelijke opstanding. Eerlijk is eerlijk, de kerken waar die leer is binnengekomen is leeg. Weet je waarom? Er is geen hoop meer. Het geloof is een religie van kaarsjes branden. Ik heb niks tegen kaarsen, even voor de helderheid. Maar wat is onze boodschap voor de volgende generatie als we niet spreken over de toekomende dingen? Paulus zegt, als we alleen hopen op dit leven, zegt hij, dan was ik de ellendigste van alle mensen. Waarom heb ik dan tegen de leeuwen gevochten? Zegt hij in 1 Korinthe 15. Nee, zegt hij, ik sta hier, handelingen, omdat ik geoordeeld word vanwege de hoop op de opstanding van de doden. Ik geloof dat de doden zullen opstaan. En koning Agrippa kijkt hem aan en die denkt, joh, Paulus, je bent buiten zinnen, je geleerdheid brengt je buiten zinnen. En hij zegt, nee, zegt hij, u gelooft het, ik weet dat u het gelooft. Ik weet dat u het gelooft. Lieve broeders en zusters, misschien heb je moeilijke gesprekken. Misschien ben je een student of heb je kinderen die studeren en stellen ze je moeilijke vragen. Wees niet de bedweter door te zeggen, ik weet alles wat hier staat en ik leg uit waarom het zo is. Nee, heb een eenvoudige, kinderlijke geest en zeg, hier sta ik, ik kan niet anders. Ik blijf bij het woord van God. Dan heb je hoop. Dan kun je de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Zullen we dat ons niet laten ontroven? Hier hebben opwekkingspredikers en hervormers hun leven voor gegeven. En zouden wij het vandaag dan te grabbel gooien? Paulus zegt, wij zijn voor de wereld een schouwspel. Ik word als belachelijk verklaard. Wat een eer. Nee, heb de belofte van God als een fundament onder je leven. Schrijf ze op een briefje, plak ze op de koelkast, zet ze in je telefoon. Leer ze aan je kinderen, memoriseer ze en houd ze vast. Word geen emotionele christen die voortdurend leeft op zijn gevoel. Emotionalisme. Dat je meegedreven wordt op het is waar zoals ik het voel. Word geen rationele christen die alleen maar gelooft wat hij kan beredeneren. Maar wees een Bijbelse christen die zijn vinger houdt bij het woord van God. Dat is de derde aansporing in het licht van de grote dag. En de vierde is ontzettend mooi en ontzettend praktisch. Leef als een familie. Misschien zeg je, hoe kom je daar nou bij? Nou kijk in vers 24 en 25. Lees even met me mee. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren, tot liefde en goede werken. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Op elkaar letten. Op welke christenen let u? Bedenk eens 5 namen van mensen voor wie u verantwoordelijkheid draagt. Op wie u let. En we bedoelen niet naar wie u kijkt. Nee, voor wie u zorg draagt. Dat is hier bedoeld. Voor wie u bidt. Met wie u spreekt. Die u bemoedigt. Die u waar nodig vermaant. Noem maar eens 5. Laten wij op elkaar letten. Een kudde dieren Let op elkaar. Van de zomer keken wij een film van... een natuurfilm, hoe heette die beestjes nou? Die stokstaartjes, ik weet het ineens weer. Dat zijn groepen, hè? Die hebben van die holen onder de grond. En er zijn altijd een aantal van die wachters. Die staan daar zo op twee pootjes en die kijken met het kopje zo. Prachtig zicht. En als er dan een arend of zo'n roofvogel in de buurt komt, dan beginnen ze als een gek te miauwen. Ze rennen rondjes op die kudde en binnen een mum van tijd zijn ze allemaal onder de grond. Ze letten op elkaar. Ze dragen zorg voor elkaar. Wees een geestelijke stokstaart die zorg draagt voor anderen. Dat is meer dan dat je je ledenlijst op orde hebt. Of dat je als oudsten of als leidinggevende zegt, we zien weer wat mensen in de dienst. Nee, dat gaat een stap verder. Het kost meer, het vraagt meer. Misschien is daarom ook het kerkmodel van honderden mensen wel een eindje verleden tijd. Maar moeten we veel meer gaan denken aan een familie? Of binnen een grotere groep aan gezinnen, families die elkaar vasthouden? Dat vraagt de tijd. Misschien is dat wel een zegen van de coronacrisis. Ik heb vanmorgen in een gemeente gesproken die noodgedwongen gesplitst zijn. In vrede kon niet meer in het gebouw, ze zijn met twee groepen. 2 keer 40. Het zou wel eens een zegen kunnen worden. Leef als een familie. Op elkaar letten en elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Weet je wat er eigenlijk in het Grieks staat? Elkaar prikkelen. Elkaar stimuleren. Tot liefde en goed. Elkaar uitdagen op een goede manier. Elkaar meenemen. De ouderen, de jongeren. We moeten niet te snel spreken over een generatiekloof. Dat is niet bijbels. Ouderen en jongeren, samen, zegt Psalm 148, groot en klein, dienen we de Heer. Daar moeten we iets op bedenken. Hoe nemen we elkaar mee? Dat als je ouder bent van een gezin, ik denk dat er hier meerdere zitten, dan denk je daarover na. De gemeente is ook een gezin. Hoe vuren we elkaar aan tot liefde en goede werken? Elkaars geestelijke groei stimuleren. En dan vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is onderdeel van de familie. Ik heb een tijd in mijn tienertijd gehad dat ik het regelmatig prettiger vond om op mijn kamer te eten dan bij mijn ouders en mijn zussen aan tafel. Bijvoorbeeld op zondagmiddag, dan ging ik uit de kerk naar boven. En dan dacht ik, nou, als het vanavond weer tijd is voor de kerkdienst, dan roepen ze me wel. Ik vermaak me boven wel. Maar mijn moeder had de gewoonte om op zondag lekker te koken en er een gezellige middag van te maken. Als ik dat terugkijk, dan waardeer ik dat enorm. En ik kan me herinneren dat ze het echt vervelend vonden dat ik boven zat. En op een dag klopte een van mijn zussen op mijn kamerdeur. En geëmotioneerd deed ze de deur open, zei ze, Leander, waar blijf je nou? We willen met elkaar zijn. En ik weet dat nog, dat raakte me. Het gezin is niet compleet. Als je dat eens overzet naar de gemeente. We missen je echt. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Eigenlijk is een betere vertaling niet verzuimen. Verzuimen heeft iets bewusts, hè. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Er was een patroon ontstaan. Ja, dit heeft natuurlijk niks te maken met het feit van je moet naar de kerk. Zo interpreteren mensen het soms wel. Daar kun je niet aan doen, hoor. Voel je daar niet schuldig om. Dat is in een gezin soms heel erg moeilijk. Om dat positief naar je kinderen te brengen. Ik doe daar niet lichtvaardig over. Maar wat als de gemeente inderdaad een familie is? En in de familie gaan er dingen mis. Maar dat we elkaar kennen. Elkaar lief hebben. Waar blijf je nou? We willen graag dat je er bent. Laten we elkaar aansporen. Dus elkaar meenemen. Wat een beweging zit er in deze verse. Wat een oproep. Want, zegt hij, de grote dag nadert. Dit vers is best een spannend vers geweest in de achterliggende maanden. Hebreeën 10 vers 25. Sommigen hebben gezegd, in de coronacrisis niks mee te maken. We behoren naar de samenkomst te gaan. Hebreeën 10 vers 25. Ziek of niet ziek. Ik denk dat veel christenen dat wat te ongezouten vonden, wat te radicaal. En dan zegt, nou, we moeten ook ons verstand gebruiken. Het is een serieus virus waar je mee te maken hebt. We moeten anderen ook hun veiligheid gunnen. Ik denk dat de meesten van jullie respect hebben voor het feit dat er maatregelen zijn. Ik wel. Maar, ik ben maar concreet en eerlijk. Van de week zag ik een filmpje van een Amerikaanse predikant, John MacArthur. En hij zei tegen zijn gemeenteleden, als je ziek bent, blijf thuis. Maar als je gezond bent, go to church. Want, zegt hij, het zou wel eens kunnen zijn, hoe begrijpelijk het ook is, dat we over 5 jaar met elkaar beseffen, er is ons iets geroofd. Er is een christendom gekomen, een online christendom, zonder samenkomst. Het is belangrijk dat we elkaar zien en dat we elkaar in de ogen kijken. Ik roep niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. We mogen tenslotte samenkomen. Waar ik toe oproep is dit. We moeten de waarde van de samenkomst niet onderschatten. En we moeten ons achter dit alles misschien wel bewust zijn dat er een tegenstander is. Die is er, daar zijn we ons van bewust. Die de publieke verkondiging van het evangelie en de publieke aanwezigheid van christenen die met elkaar God zoeken en God aanbidden en het leven van Christus uitleven, dat er een tegenstander is die daar een stok voor wil steken. Neem dat eens mee. De samenkomst moeten we niet onderschatten. Dat kun je denk ik op grond van dit vers absoluut zeggen. We zijn een familie. Ik heb het een beetje gehad met die Zoom-familiebijeenkomsten. Ik vind het wel eens leuk om mijn ouders echt in de ogen te kijken. Ook in de gemeente. Ik sprak van de week een broeder, die was onder tranen. Hij zei, we doen er van alles aan om op vakantie te gaan. Prima, heerlijk, geniet ervan. We moeten naar de supermarkt en naar de HEMA. Prima, geniet ervan. Maar om me heen, zegt hij, vind ik nauwelijks christenen die er zich om bekommeren dat we al 9 maanden geen avondmaal gevierd hebben. Nog een keer, mijn punt is dit. We moeten de samenkomst niet onderschatten. Het is onderdeel van het familieleven waar we hier toe worden opgeroepen. Want de grote dag komt. Jezus gaat komen. En de strijd in de hemelse gewesten wordt alleen maar heviger. Tegen licht en duisternis. En christen zijn wordt niet makkelijker. Ik heb je 4 aansporingen willen geven. Je zou er nog meer kunnen vinden. Ook in de rest van het hoofdstuk. Maar hier houd ik het bij. Ik heb een afsluitende vraag. Zie je het nog een beetje zitten? Mooi. Misschien zijn er ook die zouden kunnen zeggen, het wordt wel een spannende eindrace. En ik voel me vanavond wel een beetje aangespoord. Nou, dan hebt u het goed begrepen. Volgens mij is dat het hoofdgedachte van deze tekst. Maar laat me dan tot slot dit ter bemoediging zeggen. Wat staat in vers 36 en 37? Van Hebreeën 10. U hebt volharding nodig. Ja, dat is ons wel helder. Opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Het beste komt nog. Nu leven we nog in de strijd, maar het beste gaat komen. Opdat u de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Hier heb je weer zo'n geweldige tekst die je onder je voeten kan schuiven. En dan komt er vers 37 een geweldige uitspraak. Want, zegt de apostel, want nog een heel korte tijd. En hij die komt, dat is geen vraagteken, hij die komt, zal komen. Dat is dubbel op, dat klopt, maar dat heb je misschien wel nodig. Hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Drie keer hetzelfde. En dit is het geweldige aan het woord van God. Heer Jezus, in mezelf weet ik me zwak. Ik weet me vanavond aangespoord, maar ik kan het niet in eigen kracht. Maar ik zie op u die komt, zal komen en niet zal uitblijven. En we zullen de vervulling van de belofte verkrijgen. En wat is de vervulling van de belofte? Zeker. De vervulling van de belofte is dat we hem gaan zien die komt en hier publiekelijk zal regeren. En dat heel de wereld zal zien. Jezus is Heer. Iedere tong zal belijden. Jezus is Heer. Iedere knie zal buigen. En dat wij zullen zien de eindstrijd die we hebben moeten strijden. Soms tot op het tandvlees. Is niet voor niets geweest. De vervulling van de belofte is gekomen. Heel de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Zoals de water en de bodem van de zee bedekken. God zal zijn beloften vervullen aan Israël. Aan heel zijn volk. En heel de aarde, ieder zal weten dat Jezus Christus de Zoon van God is. En wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. We zullen aan zijn zijde zijn. En heel de schepping zal het helder hebben. Zij die Jezus beleden hebben, ook toen ze bespot en veracht werden. Zij hebben de goede strijd gestreden. Ze hebben het geloof behouden. En voor hen is de kroon van de rechtvaardigheid. Niet alleen voor Paulus, maar voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Broeders en zusters, het is de moeite waard. Halleluja. Amen. We gaan samen de Heer danken en bidden. Heer Jezus, we danken u zo voor uw onfeilbare woord. En vanavond ervaar ik opnieuw, en ik hoop mijn broeders en zusters met mij, dat uw woord echt een stevig fundament is. Een schatkamer vol met beloften. En als we daarop zien, Heer Jezus, op uzelf, dan vinden we nieuwe moed. Dan vatten we opnieuw hoop om de eindstrijd te blijven lopen. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heer, u kent ons leven. U weet waar de strijd zich afspeelt. Of het nu ons huwelijk is, ons gezin, met onze kleinkinderen. Of het nu op onze gezondheid is. Of het nu in de gemeente is. Waar de strijd zich ook afspeelt, help ons, Heer, om die marathon te lopen, ziende op Jezus. Om vol te houden, om in deze eindtijd te stralen als lichten in de wereld. Houd ons vast, Heer. We weten ons vanavond aangespoord. Maar op grond van wat u, Heer Jezus, hebt gedaan. Op grond van die heerlijke, geopende Heilige der Heiligen. Waar we mogen komen en mogen verkeren met u. Help ons om onze binnenkamer op orde te hebben. Help ons om gemeenschap met u te hebben. Help ons om uw woord serieus te nemen. Help ons om als een familie te leven. En elkaar vast te houden. Elkaar te bemoedigen. Elkaar aan te sporen. Omdat we de grote dag, voor ons een heerlijke dag, zien naderen. We willen in bijzonder bidden voor hen die in deze tijd moeite hebben, die lijden, die strijd kennen, die verdriet kennen, die echt op de zeef gaan. Misschien wel als jongeren, omdat we merken dat er aan alle kanten aan ons getrokken wordt. Misschien in ons huwelijk. Heren, bemoedig ons. Spreek deze week door uw woord en houd ons vast. En ik bid u dat iedere gelovige vanavond hier een bemoediger zal zijn, maar ook bemoedigers zal kennen. Om elkaar vast te houden. Elkaar op te roepen om op de Heer Jezus te zien. We willen in bijzonder bidden voor Henk de Bruin. U weet dat hij lichamelijk in een moeilijke tijd verkeert. Nu de spierreuma hem veel parten speelt. Hij veel pijn lijdt. Erg beperkt is in zijn functioneren. We willen vanavond met elkaar om Henk heen staan. En willen we u vragen, Heer Jezus, bij de troon van uw genade, dat u Henk ook in deze week nieuwe kracht geeft, bemoedigt, zicht geeft op Jezus. Dat hij in geloof kan zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zegen de behandelingen, kom hem tegemoet, ook in deze moeilijke tijd. U bent Jezus, u bent Heer, u bent degene die alle macht heeft, ook over het lichaam. En we leggen Henk met vertrouwen in uw handen. Zegen ons in de week die voor ligt. Op school, op ons werk, in de studie, wat we ook doen. Houd ons vast, Heren. We willen met u wandelen. Voor uw aangezicht. Achter Jezus aan. Op het smalle pad. In de wetenschap. Dat u komt. En dat u niet zult uitblijven. En dat we de vervulling van de belofte zeker zullen ontvangen. We nemen u op uw woord. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar Johan de Heer, 103. Ik zeg zingen, maar u snapt wat ik bedoel. 103, en dat is het lied In Gods overwinning trekken wij ten strijd. En vers 3 zegt, tronen, machten, krachten zullen weldra vergaan, waar de heiligen samen vast geworteld staan. Eigenlijk is dat een samenvatting. Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind. Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd. 1, 3 en 4 van 103 met Johannes de Heer. Ik wil u deze tekst als zegen en groet voor deze week meegeven. En vervolgens zingen wij Johan de Heer 945. Dat is een aanbiddingslied. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. 945. Ik wil u nog even wijzen op de collectebus bij de uitgang waar u uw gaven kan geven. Er liggen ook wat foldertjes. Ik heb zelf ook wat, kan ik beter maar gelijk nu zeggen, ik heb zelf ook nog twee foldertjes meegenomen van Bijbelscholen waar ik zelf werkzaam mag zijn in Amerongen. Sommigen hebben wel eens gevraagd, wat is dat precies? Nou, we hebben net nieuwe folders laten drukken, die heb ik meegenomen. Dus als u dat fijn vindt, kunt u er eentje meenemen. En daar is ook de collectebus. U mag gaan staan en deze zegen van de Heere God ontvangen. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. God zegen voor deze nieuwe week en we besluiten met Heer God, u loven wij.